Dus wij gaan vanavond weer naar Filippenzen 2. Naar het meest bekende gedeelte van het hoofdstuk. Maar bij nader inzien misschien toch juist daarom het minst bekende gedeelte van het hoofdstuk. Filippenzen 2, waar ik vanwege het verband lees vanaf vers 4... Waar de apostel schrijft, in ieder zie niet op het zijne, maar in ieder zie ook op hetgeen der andere is. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zal buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij tot heerlijkheid Gods des Vaders. Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te alle tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Tot zover. En het bekende van dit schriftgedeelte is natuurlijk dat hier in vers 5... tot en met vers 11, in elk geval gesproken wordt over de Heere Jezus Christus. Of om het wat plechtiger gezegd, wij vinden hier zogeheten christologische waarheid. En dit schriftgedeelte wordt dan ook dikwijls aangehaald. Gewoonlijk helemaal buiten het verband van de brief en van ook het hele hoofdstuk. Omdat we het gedeelte nog eenmaal nodig hebben ter bespreking van de persoon, dan wel het werk van onze heiland. En daar kan nauwelijks bezwaar tegen gemaakt worden, denk ik. Het neemt echter niet weg dat de uiteenzetting van vers 5 tot en met 11 onderdeel uitmaakt van deze brief en in bijzonder van dit hoofdstuk. En dat door de context van het gedeelte, door alles wat er omheen staat, ook mede vanzelfsprekend de betekenis van deze paar versen bepaald wordt. Want ook zonder dat we nauwkeurig deze verzen lezen, weten wij op voorhand, gewoon omdat we het omliggende schriftgedeelte, de context dus, gelezen hebben, weten wij op voorhand waar het over gaat. Het gaat namelijk over de dienstbaarheid van de Heer Jezus. Het gaat over dat hij een dienstwerk, in elk geval in het verleden, gedaan heeft. En wij zouden daar een voorbeeld aan nemen, is heel de gedachte. En daar gaat de hele brief over. Over de dienstbaarheid, nederigheid, zachtmoedigheid, zo u wil, de gezindheid van de gelovigen, de gezindheid van de christen, waarbij ervan uitgegaan wordt dat de gelovigen in de eerste plaats God zou dienen. En dat betekent dat de gelovige dus leidzaam zou zijn. Bij dat woord hebben we nou langzamerhand toch wel wat uitgebreid stilgestaan. Wij zouden het leven nemen zoals het komt, zoals het ons gegeven wordt. Aan de ene kant in passiviteit, dat wil zeggen we zouden het afwachten wat onze bediening is, enzovoort. En die dan ook uitvoeren. En bij voorkeur zouden we die bediening uitvoeren in alle gepassioneerdheid, denk ik dan altijd. Want het blijft gewoon in de grondtaal altijd hetzelfde woord. Met passie, namelijk. Daar gaat het om. En dat is nou precies wat de schrift ons leert over de Heere Jezus. Namelijk dat hij de mensen is gelijk geworden, de gestaltenis van een dienstknecht heeft aangenomen, dat hij zichzelf heeft vernederd, dan wel dat hij gehoorzaam is geworden tot de uiterste consequentie, namelijk tot de dood, ja, de dood des kruises. Er was niet zomaar wat, maar het was alles in de dienst van God. Lijkt me een duidelijke zaak. En hij deed dat dan ook in hoedanigheid van knecht des Heren. Een term die wij nu even dan dus ontlenen aan enige hoofdstukken uit Jesaja. Maar een term die we eigenlijk ook zouden ontlenen aan bijvoorbeeld Handelingen 3 en 4. Daar lezen wij hem helaas niet, althans niet in onze Statenvertaling. Daar lezen wij over uw kind Jezus. Staat er 4 keer achtereenvolgens. Petrus heeft het daarover. Uw kind Jezus. Maar kind is gewoon knecht. Het is hetzelfde woord. Het Engelse boy, het Franse garçon. Je kunt het vertalen met kind of jongen. Maar het heeft de betekenis van knecht. Uw knecht Jezus. En zo wordt het ongetwijfeld ook bedoeld. Eveneens als verwijzing naar de hoofdstukken uit Jesaja, waarin er eens gesproken wordt over de lijdzame, dan wel leidende. Ik zou toch niet weten wat het verschil is. De lijdzame, de leidende knecht des Heren. Meest bekend uiteraard uit Jesaja 53. Maar waar het om gaat is dat de Heer Jezus in die hoedanigheid ons ten voorbeeld gesteld wordt. Niet alleen hier overigens, maar eigenlijk veel uitgebreider in de Hebreeënbrief. Dan ben ik notabene na 6 minuten al in de Hebreeënbrief vanavond. Maar goed. Maar vanuit Filippenzen komen we daar nou eenmaal altijd terecht. Hè? Ik heb u ervoor gewaarschuwd. Dus ik probeer het nu weer even gauw te vergeten. Het gaat om deze belangrijke waarheid dat de Heer Jezus in zijn aardse leven een voorbeeld is voor ons. Niet zozeer in de details van wat hij deed. Vanzelfsprekend niet. Daarvoor zijn we te veel verschillend. Maar wel in verband met de algemene levensinstelling van de Heer Jezus. Dat zou namelijk ook ons voorbeeld zijn. Wij zouden naar dezelfde beginselen wandelen. En zoals Petrus zei, hij heeft al leidende ons een voorbeeld nagelaten. Dat is een brief van Petrus. En dat is precies waar het over gaat en wat hier ook gezegd wordt. Wanneer de apostel probeert de gewenste gezindheid van de gelovigen te beschrijven, geeft hij het gewoon op en neemt gewoon de Heer Jezus als voorbeeld. Dat zou toch voldoende moeten zijn. En hij zegt dus, vers 5, want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Let op. Het welk ook in Christus Jezus was. Nou blijkt dat laatste ook uit wat er verder volgt. Dat het gaat over hetgeen in Christus Jezus was. Maar ik wijs er niettemin toch op. Omdat er andere schriftplaatsen zijn. Waarbij de tegenwoordige gezindheid van Christus ons tot voorbeeld gesteld wordt. En waarin dus gezegd wordt dat hij zich nu in de tegenwoordige tijd voor de gemeente heeft overgegeven en nu onze zwakheden draagt, zo niet verdraagt, enzovoorts. Er zijn meerdere plaatsen waar we het vinden. De bekendste zijn waarschijnlijk Romeinen 14, 15 wellicht, het eerste deel van Romeinen 15, en daarnaast toch in elk geval Efeze 5. Gewoon voor de statistiek noem ik het er al even bij, want het is een gedachte die ook niet algemeen bekend is en die ook makkelijk wordt weggeredeneerd. Maar er staat echt dat hij zich voor ons heeft overgegeven. Daarna op nog wat plaatsen hoor, maar die noem ik dan nu maar niet. En dat spreekt over de tegenwoordige positie, dan wel tegenwoordige werk van Christus. Maar daar gaat het nu niet eens over. Hier gaat het over de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde. Het welk ook in Christus Jezus was. De gezindheid, het gevoelen, de wijze van denken zal ik maar zeggen, de gemoedsgesteldheid van de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde wordt ons hier al voorgehouden. Ik moet er meteen bij zeggen dat er aan die gemoedsgesteldheid en dat gevoelen van de Heer Jezus ook heus niks veranderd is. Dat is nu nog zo. En de Heer zei, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. Matthäus 11, de laatste verse meen ik. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Neem mijn juk op u, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Maar het hangt samen met, je kunt je last kwijtraken. Die last van in ieder geval de wet, bijvoorbeeld. Maar dan zul je toch moeten leren wie de Heer Jezus was. En hem navolgen. Hij zegt het daar feitelijk zelf. Hè? Leert van mij dat ik... En daar is het niet maar, christologische waarheid. Waarheid over de Christus, zoals wij zouden zeggen. Gaat er juist om. Niet dat wij zouden weten dat hij zo was. Wij zouden zijn zoals hij is. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En wanneer wij daarin zijn navolgers zijn, zullen wij een juk dragen. Maar het zou zacht zijn en licht. Om de eenvoudige reden dat het een juk is wat niet van buitenaf wordt opgelegd. Maar het is een verantwoordelijkheid die wij dragen op onze schouders. Als een juk zal ik maar zeggen. Maar het is er een die voortkomt uit ons hart. Uit onze gezindheid. Uit ons wezen. Komt voort uit de vernieuwing van ons denken. En hoe het maar heten mag. Komt daaruit voort dat we het beeld van Gods Zoon gelijkvormig worden. En dus inderdaad zijn navolgers zijn. Enzovoorts. Dat is waar het om gaat. We zullen navolgers zijn van Christus. Dan wel van de Heer Jezus. Want zo kun je het ook zeggen. Zowel van de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde. Als ook van de Heer Jezus Christus nu. Het blijft namelijk gelijk. Want het is dezelfde gezindheid. En hij dient ons nog steeds. En hij is nog steeds onze hoge priester enzovoorts. En hij reinigt onze voeten, om de beeldspraak van Johannes 13 in dat verband te maken gebruiken, enzovoorts. Wij zouden ons dat goed realiseren. Vandaar dat waar de Heer Jezus ons tot voorbeeld gesteld wordt, dat het dan dus ook vanzelfsprekend van groot belang is dat wij begrijpen wat er in dat verband over de Heer Jezus gezegd wordt. Namelijk omdat het niet slechts theoretische en christologische waarheid is, maar omdat het praktische waarheid is voor onze levenswandel. En daar komt de apostel een bladzijde verder ook op terug als hij zegt dat het maar om één ding gaat, namelijk het gaat erom dat wij Christus zouden kennen. Sterker nog, wij zouden Christus niet slechts kennen, dat is de uitdrukking die er ook staat in Filippenzen 3, in bijzonder in het bekende vers 10, opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding enzovoorts. Maar er stond in vers 9 van Filippenzen 3, nee, vers 8 van Filippenzen 3, opdat ik Christus mogen gewinnen. Een variant op kennen. Het drukt namelijk uit niet alleen weten wie hij is, maar er zelf deel aan hebben. Tenslotte, wij zouden zijn eigendom zijn, maar hij zou ook de onze zijn. Dit is mijn vreugde, altoos te zijn. Enzovoort. In mijn heiland, Jezus is mijn. Het is in de eerste plaats andersom. Wij zijn zijn, om zo te zeggen. Maar we zingen, dat zingen we ook, hè. Ik ben zijn en hij is mijn. Zingen we dan. Om het eens kort te zeggen. Gek, hè, dat hoor je buiten het lied eigenlijk nergens meer, hè. Toch? Of vergis ik mij nou? Maar goed, het is Bijbelse waarheid. Opdat ik Christus mogen gewinnen. Maar als wij niet eerst de christologische waarheid omtrent Christus verstaan, wat valt er dan te winnen? En wat winnen wij dan? En wie kennen wij dan? Daarom is het van belang dat wij de Heere Jezus kennen, leren kennen uit de schrift. En daarom is het ook van belang, ik zal het iets sterker zeggen, ik doe het als excuus op voorhand, het begin van de avond maar weer. Daarom is het ook van belang dat wij niet meteen beginnen met het wegredeneren van wat hier feitelijk over de Heer Jezus gezegd wordt. Want eerlijk gezegd, ik ben mij bewust dat er heel wat discussie, nou zeg ik het heel voorzichtig, om niet te zeggen strijd, maar dat hele discussie bestaat over vers 5 tot en met 11 van Filippenzen 2... moet u zeggen dat de discussie min of meer automatisch ontstaat wanneer wij gewoon lezen wat er staat. Niettemin ben ik van mening dat wat er staat in zichzelf zo verschrikkelijk duidelijk is dat daar helemaal geen discussie over mogelijk is. al worden er dan van die dikke pillen over geschreven. En waarom ze geschreven worden, wel achteraf. Ja, zuster, na ze gelezen te hebben. Ik heb wat geleden hoor, maar nog niet. Goed, laat maar zitten. Maar achter, waarom ze geschreven worden? Ja, ik heb het niet over de bedoelingen van de schrijver. Ik heb het gewoon over waartoe het leidt. Wel, het leidt ertoe dat daarmee feitelijk de woorden die hier staan zelf geledigd, ontledigd worden of vernietigd worden, om een term uit het schriftgedeelte te halen. Namelijk, wat er staat, wordt gewoonlijk helemaal weggeredeneerd. Niet door iedereen, ik heb het ook niet, ik noem toch geen namen, dus niemand hoeft zich dat aan te trekken. Ik ga het ook niet uitleggen wie dan, waar het over gaat. Maar ik bedoel alleen maar te zeggen dat wij gewoon zouden lezen wat hier staat. Het zal blijken dat in het algemeen wat hier staat in vers 5 tot en met 11 zo zonder meer volstrekt 100% duidelijk is. Het probleem is echter dat wij dikwijls, en gewoonlijk, sorry, maar dikwijls door onwetendheid, wat andere ideeën erover hadden. Niet scherp omlijnd, maar dan toch duidelijk anders dan wat hier staat. En doordat die andere ideeën niet scherp omlijnd zijn gewoonlijk, althans dat is mijn ervaring, wordt de discussie erover ook zwaar, maar dan ook heel zwaar bemoeilijkt. Want als men niet weet wat men verdedigt, als men zelf niet weet wat men nou eigenlijk gelooft en op grond waarvan, wordt het toch moeilijk om op basis ervan wat hier staat weg te redeneren. Althans te bagatelliseren, te verkleinen, hoe noemen ze het? Nou goed, tot zover dan inleidende woorden, dus je bent gewaarschuwd. Wat hier staat, ik zeg het u nou van op de verkeerde volgorde, ik zeg hier nou gewoon mijn lezing. Wat hier staat is simpelweg dit, dat hij die God was, mens werd. Punt. Dat wil zeggen, zover, tot zover zijn we in tot en met vers 8. Daar staat gewoon dat hij die God was, dan wel de gestaltenis Gods, dan wel het beeld Gods, dan wel hij die God even gelijk was. Dat hij dat heeft afgelegd, of hoe dat maar heet, uitgedaan. Beter nog, dat hij zich daarvan ontledigd heeft. Hangt er maar vanaf wat voor voorstelling we bij die diverse termen hebben. En dat hij dus mens werd. Punt. En nou punt. Tot in de... Het is een vernedering. U wordt geacht dat te begrijpen. Als God mens wordt, wat het ook is en hoe het ook is, als God mens wordt, is dat een vernedering. Maar zelfs die vernedering gaat verder tot het einde, namelijk tot de uiterste maat, al staat het woord er niet letterlijk bij, maar hij heeft zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. Dat wil zeggen, tot hij werd mens, tot de dood erop volgde en de meest smadelijke en schandelijke dood die er volgens de Bijbel bestaat. Dat wil zeggen dat hier beschreven wordt de uiterste vernedering van onze heiland, van Christus Jezus, uit vers 5. Nou, achteraf moet ik u zeggen dat ik persoonlijk en ik zeg het ook achteraf, ik denk het ook achteraf, dat ik me eigenlijk helemaal niet meer kan voorstellen dan wat je nou hier dan nog aan af kunt doen. Toch wordt het gedaan, want wat men eraf doet is ongeveer dit, dat men zegt, nou, hij was God, en ondanks dat hij een menselijke gedaante aannam, bleef hij God. Daarna krijgt men in uiterste instantie een probleem, want men zou het liefst daarna zeggen dat ook toen hij stierf, hij God bleef. Maar dat is moeilijk, want dan moet je zeggen dat God stierf. En dat is per definitie onmogelijk. Dus komt het erop neer dat de Heer Jezus dan al die tijd God bleef tot aan vlak voor zijn dood, waarna men van mening verschilt over... Nee, ik bedoel het heel eerlijk. Ik stel het u gewoon voor hoe het in elkaar steekt, alsof het een zeer objectieve lezing is over wat voor leringen daaromtrent zijn. Dan zeg ik, dan heeft men problemen. Dan komt men tot de conclusie, nou ja, hij moet ergens zijn godheid toch afgelegd hebben. Anders kon hij niet sterven, no? Maar aangezien men hem dat zo lang mogelijk wil laten vasthouden, kiest men een zo laat mogelijke datum waarop hij dan zijn godheid zou afgelegd hebben. De laatst mogelijke datum, tijdstip bedoel ik dan. De laatst mogelijke tijdstip wat ik ooit gehoord heb, is het tijdstip waarop hij riep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat ligt voor de hand, want ja, zo'n uitspraak gedaan wordt, zou dat toch in elk geval inhouden dat hij zelf op dat tijdstip geen God was. Toch? Anders kan hij nooit zeggen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ongeacht wat het verder betekent. En dat is het laatst mogelijke tijdstip, want dat was ongeveer het tijdstip van zijn dood, dus. Nou goed, sommigen gaan dan weer verder naar voren zeggen, nou, dat moet wel eerder geweest zijn. Want als de Heere Jezus zo leed, zoals beschreven wordt, in de hof van Gethsemane, tot zich laat doordringen wat de schrift daarvan zegt, kan men hem moeilijk op dat tijdstip zien als een godheid of als de godheid. En dus wellicht bij die gelegenheid al had hij zijn godheid afgelegd. Dan is er een variant, maar die is dan vervolgens hoogst omstreden. Dat is dat hij dat al gedaan had, of dat hij dat deed ter gelegenheid van zijn doop. Nou is dat een beetje moeilijk, omdat juist bij hetzelfde gelegenheid gewezen wordt op zijn godheid eventueel. Wanneer er staat, deze is mijn zoon. Dus mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik al mijn welbehagen heb. Waarbij sprake is, althans, dat soort woorden staan er. Ik ga er met opzet niet op in, hoor. Maar woorden van de zachte geest op hem nederdalen enzovoort. Je zou dan verwachten dat de geest van hem wegvloog of zoiets in de gedaante van een duif. Maar zo niet, dus dat wordt wel problematisch. Maar sommigen realiseren zich dat de Heer in zijn aardse bediening zozeer in relatie stond tot God als zodanig in de hemel, dat je dan toch moeilijk kunt zeggen dat hij op hetzelfde tijdstip God was. Want per slot, we hebben toch eigenlijk maar één God. Het wordt wat ingewikkeld. Zo van toen legde hij toen zijn godheid wellicht af.
Dat je dit met vader in uw handen beveel ik mijn geest. Dat is toch ook zo'n discussie van dan.
Broeder, daarna zijn er nog veel meer. Ik geef alleen hoofdpunten, want, maar wij kennen dus kennelijk nog een paar varianten. Maar goed, ik ga er nog niet op in. Het wordt allemaal heel moeizaam. Het wordt allemaal heel moeizaam. Terwijl toch lijkt mij zo zonder meer, en toch zo, dat is niks moeilijks aan. Hoef je ook geen theologie voor gestudeerd te hebben, alleen een klein beetje in je Bijbel gelezen te hebben. Het ligt er toch voor de hand om vast te stellen dat de schrift leert dat de Heer Jezus mens was en mens werd. En voor zover hij God was, ja, niet onder de naam Jezus, maar daarom is het zo moeilijk om het allemaal te zeggen. Maar toen hij mens werd, toen God mens werd, legde hij toch zijn godheid af, of niet? Eén variant die ik eigenlijk, voor zover ik mij herinner, die ik eigenlijk het beste ken, en die ik denk ik ook van huis uit min of meer heb meegekregen, denk ik, want ik weet het niet echt zeker meer, langzamerhand is het wel erg lang geleden, maar de variant die ik vrij goed ken is deze, dat de Heere Jezus, dat hij mens werd bij zijn geboorte in Bethlehem, maar dat nou ja, ik moet het heel voorzichtig zeggen, anders zeg ik het ook niet goed. Maar hij werd mens, ongeveer op de manier van dat hij weliswaar zijn godheid aflegde. Want dat is ook slecht te ontkennen dat het zo was. Maar met de gedachte van dat hij weliswaar zijn godheid aflegde, maar toch bij zich had. Zodat men daarna alsnog blijft zeggen, Jezus van Nazareth, levend op aarde, was God. En men draagt er ook argumenten voor aan. Maar ik ga op die argumenten liever niet in. Maar omdat ze nergens toe leiden namelijk. Maar men ziet hem dan toch als God. Te midden van de mensheid. En in de gedaante van de mensheid. En toch zegt men, heeft de godheid afgelegd. Wanneer men dan vraagt. Maar ja, hoe kan dat nu? Want dat kan toch helemaal niet? Iemand die zijn godheid aflegt is toch geen god. Dan is de gedachte ongeveer deze. Ik weet niet hoe ver verbreid deze gedachte is die ik nu zeg. Maar ik ben er in de loop der tijd constant tegenaan gelopen. Ik heb het niet anders gehoord eigenlijk. In mijn omgeving. Dus het idee dat hij legde zijn godheid af en werd mens. Maar hij had die godheid altijd bij zich als het ware. Of... als u dat te plastisch vindt, dan moet ik het zo zeggen. Maar hij legde zijn godheid af. Niettemin had hij in principe de mogelijkheid om over zijn godheid elk moment te beschikken, indien hij zou willen. Maar dat deed hij niet. En de variant die ik dus gehoord heb is deze. Dat het een vrijwillige vernedering was waarin hij leefde. Maar elk moment zou hij bij wijze van spreken, op grond van zijn rechten die hij had, zou hij als het ware over zijn godheid kunnen beschikken. Maar dat deed hij niet. En daarna volgt, bij de verzoeking in de woestijn, dat is na de doop van de Heer Jezus het eerste wat ons beschreven wordt, over de man, Jezus van Nazareth. Bij zijn verzoeking in de woestijn ging het erom dat de duivel hem probeerde te laten gebruikmaken van zijn godheid. Hetgeen van Gods wegen niet de bedoeling was. En hij heeft het dan ook niet gedaan. Dat is het verhaal. En ik moet u zeggen, als dat zo is, stel dat het zo is, hè? Stel het niet ter discussie, dan maar gewoon stel dat het zo is. God werd mens, legde zijn godheid af, maar zou als mens, Jezus van Nazareth, elk moment als hij ze willen over zijn godheid kunnen beschikken. Dan, degene die dat leren, of leerden, zeiden dat hij niettemin God was. En altijd bleef. En als ik diezelfde theorie voor waar zou houden, want het gaat er niet om wat ik nu voor waar hou, maar stel nou dat ik die theorie voor waar zou geloven, zou ik dat overwegende zeggen, dan was hij dus niet God. En dat is nou het rare. Daar kunnen we het kennelijk dan niet over eens worden. Ik weet niet wie de andere partij is meer hoor tegenwoordig. Maar daar kunnen we het kennelijk niet over eens worden. We geloven dan hetzelfde. Namelijk, God werd mens in de gedaante van de Heer Jezus en legde zijn godheid als het ware terzijde. En beschikte daar tijdelijk niet over. Om wat voor reden dan ook. En men zegt dan, en dus bleef hij gewoon God, want hij kon er altijd over beschikken. Maar ik zeg, ja, dat is theorie, dat is pure theorie. En u weet wat ik met pure theorie doe, hè? Niks. Wat in de praktijk betekent het dus, dan was hij geen God, een gewoon mens. En dan zeg ik, waar hebben we het nou eigenlijk over? Want als ik mijn Bijbel lees, vind ik zo'n ingewikkelde theorie niet. Bovendien, men kan hem niet handhaven. Dat zal ik u zeggen waarom niet. Omdat precies degenen die dit leerden, zoals ik dit nu net uiteengezet heb, namelijk hij legde zijn godheid af, maar hield het bij zich als het ware, en zou er theoretisch altijd over kunnen beschikken, die houden niettemin dus vast aan, hij was dus toch God, want hij had het altijd bij zich. En als daarna gevraagd wordt op grond van welke argumenten, dan was hij God, waar blijkt dat uit? Dan zegt men, noem maar eens een.
Meent gij dat ik mijn vader niet kan bidden? En hij zal mij zoveel miljoen
hebben. Ja, maar hij deed het in ieder geval niet. Nee. De standaard argumenten voor dat de Heer Jezus, dat Jezus van Nazareth niettemin God was, al zag je er niet zo uit, zijn, ik heb ze nu op een rijtje staan, want dan wordt het veel te veel, het heeft ook geen zin. Hij deed toch wonderen? Dan zou mijn antwoord nu zijn, ja, wat zegt u dus nu? Dat hij dus van zijn godheid gebruik maakte. Dat is strijd met wat we zojuist hadden overeengekomen. Namelijk, hij had zijn God in afgelegd.
Volgens
deel. Ja, dat is het volgende argument pas. Ik heb een paar tegenargumenten tegen. Het is namelijk helemaal geen argument. Het is een heel naïeve gedachte. Die ik niemand kwalijk neem, maar het is erg naïef. En zolang het naïef is, kun je het niemand kwalijk nemen. Huh? Dus daarbij blijft. Dus ik zeg maar, het is een naïeve gedachte. Want dat betekent dan als hij wonderen deed dat hij wel van zijn godheid gebruik maakte, en dan is het hele verhaal stuk. Dan was hij dus gewoon God en maakte daar gebruik van. Dus dat klopt niet. Punt 2, hoeveel mensen uit de Bijbel wilde u hebben? Mensen uit de Bijbel wilde u hebben die wonderen deden. Dan zegt u, ja, maar dat deden ze in de kracht Gods. Dan zeg ik, ja, nou, dat is toch duidelijk. De mens, Jezus van Nazareth, de zoon des mensen, die wonderen deed in de kracht Gods, in de kracht van zijn vader in de hemel. Dat zegt hij toch ook zelf. Dat is toch geen bewijs van zijn godheid? Toen zei iemand, want het staat in de Bijbel, hij vergaf zonden. Toen werd het hem kwalijk genomen, toen zeiden ze, dat kan niet, want niemand kan zonden vergeven dan God alleen. En dus staat het in het, ik zal geen namen noemen vanavond, en dus staat het traditioneel in het rijtje waaruit blijkt dat hij God was, uit dat hij zonden vergaf. En dat is iets wat alleen God kan doen. Ja, dat is dus niet zo. Wij hebben er immers zelf, u bent een mens, ik ben een mens, wij hebben er alle twee toch een wij hebben er allemaal toch een gewoonte van gemaakt om zonden te vergeven, alle dagen. En we hopen dat anderen onze zonden vergeven, dat God onze zonden vergeeft, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Het zijn gewoon mensen die zonden vergeven. Dus dan is het moeilijk aan. Nou ja, misschien is er wat moeilijk aan. Maar ik bedoel, het moeilijke is het niet in het onderwerp. Natuurlijk, de mens Jezus van Nazareth kon zonden vergeven. Hij zegt, is niemand die u veroordeelt? Dan ik ook niet. En met goed recht. Men is niet verplicht anderen te veroordelen. Onder sommige omstandigheden, volgens de wet althans, heeft men het recht om het te doen. Uitsluitend volgens de wet dan. Maar niet de plicht. Dus iedereen kan zonde vergeven. Als je ze niet toeregelt, ze niet veroordeelt, vergeef je ze. Het is één van twee. De Heer Jezus deed het ook. Het is geen bewijs van zijn godheid.
Het is de kracht van genade. Waar het Oude Testament reeds over spreekt. Dat God uit genade zonde vergeeft. En die genade is natuurlijk altijd aanwezig.
De belangrijkste vergeving die een mens zou ontvangen, zou je niet ontvangen van andere mensen, maar van God. Dat is waar. Maar het feit dat God zonde toerekent, wil nog niet zeggen dat wij ze dan ook moeten toerekenen. Dat was de gedachtegang van die fariseeën in de tijd. Wellicht. Maar zelfs God is een genade God, rijk aan barmhartigheid en goede tierenheid enzovoorts. En de mens zou daar een voorbeeld aan nemen en het zo ook doen. Ik bedoel, dat de Heer zonde vergeeft, is niet een bewijs van zijn messiaschap en laat staan van zijn godheid enzovoorts. Daar zijn helemaal geen bewijzen voor aan te reiken. Dat kun je alleen als je ze gewoon opleest uit een boekje en zegt, oh, zijn dat de argumenten, dan weet ik dat. En er volstrekt niet over nadenkt. Sorry. Ik kan het ook niet helpen. Want wat ik gewoon in mijn Bijbel lees, gewoon in de Bijbel, in klare taal, als niks moeilijks aan, is dat hij mens werd en zijn godheid aflegde. En dat de mens Jezus van Nazareth inderdaad de mens Jezus van Nazareth was. Ik heb een hekel aan de uitdrukking, maar ik wil hem vanavond toch één keer gebruiken. Ik zie, hoe u erover denkt, dat moet u toch zelf weten. Maar ik zie in de Heer Jezus, levend op aarde, niet God in een menselijke vermomming. Zo van, hij zag eruit als een mens, maar wij weten dat hij God was. Op datzelfde moment bedoel ik dus. Dat was hij namelijk niet. Sterker nog, het eenvoudige verhaal blijft nog, hij werd mens. Zo staat het in mijn Bijbel, in Hebreeën 2, ik zoek het niet eens op. Waarom niet? Omdat ik het niet nodig vind om u gedetailleerd argumenten en lettertjes voor te houden. En waarom niet? Omdat ik van mening ben dat deze dingen zo duidelijk in de Bijbel staan, dat het helemaal niet geen zin heeft om op elk argument wat maar aangedragen kan worden in te gaan. Ik denk dat we dat onderwerp veel te zwaar belasten en veel te moeilijk maken. Als wij gewoon in de dagen rond kerstfeest ons afvragen waarom werd hij eigenlijk mens, want dan struikelt niemand over de uitdrukking. Dat is weliswaar alweer een week of wat geleden, maar hè? Hij werd mens en we vragen ons af waarom werd hij mens. Dan lezen wij gewoon, hij werd mens opdat hij de dood smaken zou. Door de genade Gods, voor allen. Hebreeën 2. Hij werd mens om te kunnen sterven. En als je dan verder niks weet en verder in je Bijbel niks vindt, en dat vind je niet, is de vraag dus, was de Heer Jezus sterfelijk? Nee, nou gewoon even alles vergeten. Gewoon niet zo belast, niet zo moeilijk doen. Gewoon eerlijk. Was de Heer Jezus sterfelijk? Het antwoord is ja. Bewijs, hij stierf. Toen zei iemand, ja, maar dat iemand ontnam hem het leven. Dan zeg ik, ja, zo wat. Sterfelijk betekent toch dat iemand kan sterven? Wel, hij werd mens om te kunnen sterven. Wanneer werd hij dan sterfelijk? Toen hij mens werd. En aangezien God per definitie onsterfelijk is, want anders kan hij geen God zijn, is dus de vraag, wanneer legde de Heer... Nee, de eerste vraag is, legde de Heer Jezus ooit zijn godheid af? Het antwoord is ja. De volgende vraag is, wanneer? Toen hij mens werd om te kunnen sterven. En hij werd dus een sterfelijk mens, is het idee. En daarna zou de volgende vraag zijn, en waarom moest hij sterven? Er zijn twee antwoorden op. Omdat hij als mens, en als in het bijzonder als zoon des mensen, dat wil zeggen als de officiële, rechtmatige, directe en eerste erfgenaam van Adam, en dus als hoofd van de hele menselijke mispogen, familie. Omdat hij als hoofd van de hele menselijke familie, volgens Gods wet, dan wel de Mosaïsche wet, dat is dezelfde, het recht had om zichzelf verantwoordelijk te stellen voor heel de mensheid. En dus voor de schuld. En bijzonder dan voor de zondenschuld van de mensheid. Dat is het recht van lossing. En dat is waarom in Lucas 3 een geslachtsregister hebben, zo noemen we dat, van de Heer Jezus, dat inderdaad teruggaat tot Adam. Want het register bepaalt inderdaad, of bewijst inderdaad, dat hij het hoofd van de hele mensheid is. Ik zou hem eventueel recht te geven hebben op een troon. Maar ja, die zou zich dan eerst nog moeten zien te verwerven. Want dat moest Adam besloten ook, stond er in Genesis 1 al. En dat zal hij ook inderdaad doen, op een of andere wijze. Maar dat is het vervolg op het verhaal. Ook hier in Filippenzen overigens. Maar in eerste instantie dus, als hoofd van de menselijke familie, had hij het recht om de zonde, de last, de schuld te dragen van heel de mensheid. En het resultaat was zijn dood. Voor allen.
Gelijkenis eigenlijk, zeg maar, tussen de heren die aangehaald wordt in Hebreeën, waar Mozes ook zichzelf schuldig had staan tegenover God voor het volk.
Ja.
Daar het mij maar uit.
Ja.
En daarom wordt even vergeleken daarin Hebreeën eigenlijk.
Ja, het komt nog een paar keer voor dat iemand zich garant stelt voor heel het volk. En Mozes is daar het eerste voorbeeld van. Dat kan niet anders, want toen was er net maar dat volk nog maar. En Mozes was eerst aan het hoofd van het volk gesteld. Dat maakt hem, tot het hoofd van het volk. Misschien niet op basis van direct erfrecht, maar wel degelijk uiteindelijk. En daar gaat het altijd om officiële aanstelling. En in die positie zou hij dus het recht gehad hebben om zich garant te stellen voor heel het volk. En de straf voor heel het volk te dragen. En hij bood zich daarvoor aan. Delg mij maar uit uw boek. Nou, zo ging het dus niet helemaal, maar Mozes is daarmee meteen een type van de Heer Jezus. Niet alleen als hoofd van Israël, maar waar Israël weer een beeld is van de hele mensheid, is de Heer Jezus dus inderdaad hoofd van de hele mensheid. En er stelt zich garant voor heel de mensheid. Want het idee dat mijn buurman, bij wijze van spreken, die heb ik trouwens niet eens, maar vooruit. Maar dat mijn maar het idee dat mijn buurman zou kunnen zeggen, kom op, laat ik de straf maar eens even dragen van alle mensen van heel de straat hier. Of van heel de wereld of zo. Dat is inderdaad absurd. En zo hoor ik mensen wel eens zeggen. Het is toch absurd dat één mens de zonde van heel de mensheid draagt? Dat is ook absurd. Maar niet als het gaat om het hoofd van heel de familie. Dus van een beginsel wat wij niet in onze cultuur eigenlijk niet meer kennen. Maar in vele andere culturen wel, hoor. En dan moet ik nog zeggen, dat zijn culturen hier in Nederland vertegenwoordigd. Oh, ja, ik heb een zwager, die is ook hoofd van zijn familie. Niet van mijn familie, maar van zijn familie, bedoel ik dan? Ja, dat gaat wel zo. Maar dat zit daar al vast, de stamhoofd, de stamoudste, of hoe die maar heten mag. Kortom, de zoon des mensen is degene die het recht had als losser voor de heel de mensheid op te treden. En dat deed hij ook. En daarom werd hij mens. Maar er zat meer aan vast. Want dat was punt 1 uit Hebreeën 2. En het tweede punt uit Hebreeën 2, min of meer het tweede punt dan, is dat hij vervolgens niet alleen de dood zou ingaan, maar ik zou bijna zeggen en passant, dat wil zeggen in het voorbijgaan, en dat is, lijkt me toch benaderens in de goede term, in het voorbijgaan zou hij daar voorbij gaan. Namelijk, hij zou uit de dood opstaan. Ja, dat kon hij niet zelf, maar het is leuk, hè? Wij kennen een paar varianten op lied 25 uit onze bundel. Hij rees uit het graf door wie zijn kracht ook alweer. Sommige varianten hebben rezen uit graf door eigen kracht. Want hij was God bekleed met macht.
Vaderskracht.
En men heeft het wat verzwakt willen zeggen. Hij rezen uit het graf door vaderskracht. Want hij was God bekleed met macht. Enzovoort. Maar het blijft. Het staat kennelijk ter discussie. Anders zouden die varianten niet bestaan. Maakt uiteindelijk weinig uit, want die kracht van de Vader, waardoor de Heer Jezus uit de dood opstond, werd vervolgens zijn kracht. En het is de kracht die in ons werkt. Het is namelijk de kracht welke God gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand. En het is die kracht die werkt in ons die geloven. Dat is Efeze 1, maar je wordt geacht die versen toch uit het hoofd te kennen. Dus dat hoef ik ook niet precies op te zoeken. Dank u, broeder. Ik zou het niet weten, hoor. Echt niet. Maar staat links onder aan de bladzijde en dan weer naar boven de volgende kolom. We zijn erin gebrand bij me. Die kracht werkt in ons die geloven. Dus uiteindelijk maakt het niks uit. Maar waar het om gaat is dat hij werd mens. Hij werd voor korte tijd. Hij heet de Heer. Dat is de uiteenzetting in Hebreeën 2. U mag het rustig opzoeken. Ik hoef het niet te doen. Ze zijn zo elementair. Ik lees ze zo blindelings. Hij was Jehovah uit Psalm 8. Maar hij werd voor korte tijd onder de engelen gesteld, beneden de engelen gesteld, vernederd dus, enzovoorts. Opdat hij als mens de dood smaken zou. Dat wil zeggen, zou proeven, zou ondergaan. Voor allen. En vervolgens, laten we eens overslaan, opdat hij door de dood heen. Dat staat er niet bij, maar het hoort er wel te staan, voor alle duidelijkheid. Opdat hij door de dood heen teniet zou doen, degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, enzovoorts. En omdat hij verlossen zou al degene die door al hun leven aan de dienstbaarheid ter verderfenis en des doods onderworpen waren. Ons dus, met andere woorden, hij zou sterven en daarmee de straf der zonde dragen, maar hij zou uit de dood opstaan om daarmee een einde te maken aan de heerschappij van de dood. Want waar iemand uit de dood opstaat, is dus de dood overwonnen. Sindsdien roepen wij dood, waar is uw prikkel, hel, waar is uw overwinning? En Korinthe 15. En zegt de apostel, God zij dank die ons altijd de overwinning geeft. Dat is weer ergens anders. En in Christus zijn wij meer dan overwinnaars, dus Romeinen 8. En wat is het dat de wereld overwint? En Johannes 3. Of zo. 4, 5. Ons geloof. In hem die de wereld overwonnen heeft. En daarom hebben wij altijd goede moed. Heb goede moed, want, zei de Heer, in de nacht dat hij verraden werd. Hij zei wel meer in die nacht. Heb goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. En dus ook degene die die macht over de wereld uitoefende. In wiens macht de wereld gelegen was. Het is de macht van de duivel natuurlijk. En daarmee de macht van de dood. Dat is het hele verhaal. En dat deed hij inderdaad als mens. Hij moest als mens die weg gaan. Als mens een menselijke functie vervullen. Ongetwijfeld de belangrijkste menselijke functie die je maar bedenken kunt. Maar niet te min een menselijke functie. En begrijp je me goed, ik zeg het nou nog. Ik gebruik die uitdrukking nog één keer. En daarna zal ik proberen het niet meer te doen. Dit werk van losser voor heel de mensen, dit werk van de zoon des mensen, werd niet gedaan door God in een menselijke vermomming. Zo van, hij gaf zich voor mens uit. Hij ging eruit zien zoals een mens, zodat hij er erg op leek. En in die functie heeft hij ze allemaal voor de gek gehouden. Sorry voor de uitdrukking, want ik weet dat het lelijk klinkt, maar zo bedoel ik het niet. Ik bedoel alleen u duidelijk te maken waar het over gaat. Omdat we ons snel zouden realiseren hoe het in elkaar steekt. Het was niet God die zich vermomde en zo zich voordoende als mens een menselijke functie vervulde. Het was God die zijn godheid aflegde. Of je dat begrijpt, daar gaat het niet om. Want dit is dichter bij de waarheid, lijkt mij in ieder geval. Dat is een God die zijn godheid aflegde. En inderdaad mens werd. En als mens op aarde een functie vervulde. Niet in de hoedanigheid van God, dat was hij niet. Ook niet onder de naam van Jehovah, want die hoort bij zijn godheid. En dus onder een naam die dicht in de buurt kwam trouwens. Niet Jehovah, maar Jehoshua. 3 van de 4 letters zijn dan toch dezelfde, denk ik altijd maar. En in dezelfde volgorde. Maar onder die naam als mens, een naam die je ook als mens kreeg, onder die naam heeft hij dat werk vervuld. En de Heer noemt zich niet de Zoon van God, de Heer noemt zich de Zoon des mensen. En daar gaat het maar om. En daarna ben ik terug bij wat ik vorige keer gezegd heb na de pauze. Dat is wel een maand geleden, maar vooruit. Het doet er niet toe hoe lang tevoren hij al genomineerd was om tot zoon ooit een keer te worden aangesteld. Het doet er wel toe dat hij pas tot zoon van God officieel werd aangesteld, van Gods wegen uiteraard, toen God hem opwekte uit de dood en zei, gij zijt mijn zoon. Vandaag, heden, heb ik u gegenereerd. Een tekst die vele malen in versiële plaatsen in het Nieuwe Testament geciteerd wordt. En dat is het dan. Maar als we dat in de gaten hebben, is er verder niks moeilijks meer aan. Het is een weg die de Heer Jezus gegaan is, enzovoort. De gedachte is, als ik dan daarna iets moeilijker maak, de gedachte is dat God, de onzienlijke, de onkenbare God, God die sowieso geen gedaante heeft, die we dan eigenlijk aanduiden als de Godheid, als een abstractie, dat God, wanneer hij zich kenbaar maakt in één gedaante, dat is onder de naam, want dan moet hij ook een naam hebben, onder de naam Jehovah in het Oude Testament. Niet altijd wordt de naam erbij gegeven, maar, want het is ook niet nodig. Maar in vele gevallen wel. En dikwijls wordt ook gevraagd hoe zijn naam is. En dan draagt hij deze naam. En de naam Jehovah of Heere, zoals het dan vertaald wordt eventueel, is de naam van de uitdrukking van het wezen Gods.
Of wonderlijk.
Daarna zijn er een heleboel varianten. Broeder, ik zag eergisteren, zag ik een grote poster waar op de kleine letters allemaal op namen en titels van de Heere Jezus stonden afgedrukt. Het is een grote poster. Over namen en titels, heb je dat gezien?
Nee.
Nee, zo'n poster. Heel veel namen en titels van de Heer Jezus. Er zijn er zo ontstellend veel. Nou ja, het hangt er maar vanaf waar je de grens stelt natuurlijk, want je kunt er natuurlijk een heleboel bij maken. Hè? Maar de naam van de open, dat wil ik zeggen, de naam van God is niet de naam van de Godheid als zodanig, maar is de naam die gegeven wordt aan de openbaring van de Godheid. De Godheid als zodanig heeft geen naam, dus het is nergens voor nodig. Maar als God gestalte aanneemt, namelijk als God zich kenbaar maakt, zich openbaart in een herkenbare of kenbare, voor ons bevattelijke vorm, of gedaante of gestalte, hoe het heten mag, dan draagt hij de naam Jehovah. En die naam zou men dus aanroepen. En dat is dus de hoogste naam die er is. En als u dan zegt, maar dan is het toch de naam van de Godheid, zeg ik, ik denk dat u het dan wel begrepen hebt, ja. Maar als je bij de naam wat voorstelt, iets concreters, dan is het de gedaante van Jehovah. Daarin drukt God zich uit. De gestalte is God, de gedaante Gods, enzovoorts. Het is de naam die hij in oud-testamentische tijd in elk geval droeg. En wanneer ik dan de moeilijkste periode oversla, eerst, en dan terechtkom in onze tegenwoordige tijd, dan moet ik u zeggen, dat is natuurlijk nog steeds zo. Maar ga het nou anders zeggen, hè? En wat breder. Nou zeg ik, in welke gedaante God zich ook uitdrukt, die gedaante heet Jehovah, maar altijd geweest zal altijd ook zo zijn, maar wat de schrift ons leert, hoe hij er ook uitziet, want dat schijnt toch bij gelegenheid verschillend te kunnen zijn, maar hoe hij er ook uitziet, hij luistert naar de naam van Jezus. En daarom spreken wij over de Heere Jezus. En daarom zegt Jesaja, ik zeg het nu vrij met eigen termen, dat we zijn nou helemaal niet aan letterzift of nauwkeurig lezen, dus het is niet eens nodig, het is heel simpel. Daarom zegt Jesaja, er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij moeten zalig worden dan de naam van Jehovah. Zoals ik het nu zeg, staat het daar niet. Maar dit staat er wel. Er is maar één naam. Eén God, buiten mij is er geen. En mijn naam is Jehovah. En men zal mij aanroepen en behouden worden. Ik ben Jehovah, ik ben de Heere, uw verlosser. Ik heb wel een lijstje hier, hoor. Maar het was niet de bedoeling om u het allemaal voor te houden. Bijvoorbeeld, ik ben de eerste en de laatste, behalve mij is geen God, er is geen heiland behalve ik. En het zijn precies dezelfde woorden, bedankt dat je deze me aanreikt nu, ook uit Jesaja trouwens. Het zijn deze woorden die later in de openbaring van Johannes, of hoe het boek maar heten mag, maar die in de openbaring 1 gebruikt worden, in elk geval in openbaring 1 gebruikt worden, ter aanduiding van de Heer Jezus. Ik ben de eerste en de laatste, buiten mij is er geen. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. En Peter zei er vervolgens van, en er is onder de hemel geen andere naam gegeven door wie we moeten zalig worden, maar hij bedoelde de naam Jezus en openbaring ook. Maar Jesaja zegt, dus Jehovah. Alleen als ik heel goed zoek in Jesaja, vind ik daar ook de naam van de Heer Jezus, van Jezus namelijk. Maar dan moet ik naar het Hebreeuws en daar begin ik nou niet aan. En het doet ook weinig ter zake. Maar daarom noemen we de Heere Jezus. En daarom noemen we Jezus de Heere. En daarom zegt Petrus op de Pinksterdag aan het eind van Handelingen 2. Zo weten dan ze, want kijk, ik ken ze echt allemaal uit het hoofd. Dit zijn zulke elementaire en eenvoudige schriftplaatsen. Daarom kun je ze ook makkelijk onthouden. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot Heere, Jehovah, en tot Christus gesteld heeft. Tot zo gesteld ook trouwens, maar dat staat er daarvoor al. Deze Jezus die gij gekruist hebt. En wat hij dus zegt, als je nou verder van weinig weet, dan zegt Petrus gewoon, deze Jezus is door God, die gij gekruist hebt, en die dus stierf. God heeft hem kennelijk opgewekt uit de dood, maar daar staat, argumenteert hij uitgebreid. God heeft deze Jezus gesteld tot Heer. Wat betekent dat? Dat hij eventueel ook luistert naar de naam Heer als je hem roept. Of eventueel ook luistert naar de naam Jehovah als je die naam aanroept. Het komt in de buurt. Wat het betekent, is simpelweg dit, dat als God zich openbaart in een kenbare gestalte, gedaante, beeld, dan verschijnt daar niemand anders dan de mens, Jezus van Nazareth. Want als iemand gesteld wordt tot Here, wordt hij gesteld tot uitdrukking van het wezen Gods. Want Jehovah is de naam van de uitdrukking van het wezen Gods. En zoals in oudtestamentische tijd God bij gelegenheid verschijnt als Jehovah, dan wel de engel, namelijk Jehovah, want zo lees ik de term bij voorkeur. Zo is het nu zo dat als God zou verschijnen, nu, hier, verschijnt daar die man met zijn littekenen in zijn handen en in zijn zijen en in zijn voeten. En als hij dan zou zeggen, toon ons de Vader, dan zegt hij, hoe lang kennen we elkaar nou? En weet je dat nou nog niet?
Wie mij gezien heeft.
Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Ja, nou komen we in de moeilijkheid van de boeken van Johannes, want daar staat het allemaal. Waar de moeilijkheid is dat daar zoveel gezegd wordt, wat op datzelfde tijdstip nog niet waar was, maar wel waar was op het tijdstip dat het boek geschreven werd. Sorry. Dat is voor ons kennelijk heel moeilijk, maar zo is het nou eenmaal. Want wie Jezus zag, zag niet de Vader. Wie Jezus zag, zag de mens, Jezus van Nazareth. Het gunstigste geval, Jezus, de zoon van de zoon des mensen, de zoon van David, en meer niet. En hij had geen gedaante, nog heerlijkheid, dat we hem zouden begeerd hebben. Maar wat daar uiteengezet wordt en gedemonstreerd wordt, ook in die geschiedenissen, is allemaal profetisch, allemaal prematuur, is allemaal vooruitgrijpen op de situatie zoals die vandaag bestaat. Waar wij de Heer Jezus kennen, kennen wij de Vader. En dat zei hij trouwens ook bij diezelfde gelegenheid. Toen zei hij, zo komen we bij de Vader. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat is hetzelfde Johannes 14. En wat is dan de weg? Hij zei, dat ben ik ook. Alleen op het moment dat hij het zei, was hij die weg nog niet. En kon men niet tot de Vader komen. En leefde men nog in oud-testamentische tijd, nou het scheelde maar 4 dagen. 3 zo je wilt. Het scheelde niet zoveel. Maar het was nog net niet helemaal zo ver. En dat is iets waar wij westerlingen dan en technici over struikelen, maar vooruit. Hè? Zij zouden er deel aan hebben natuurlijk. Ja, natuurlijk ja. Maar kijk, in concreto zei de Heer, dat is een paar hoofdstukken ervoor. Als jullie geloven in mij, wel als je daarbij blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen en de waarheid zal u vrijmaken. Gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Daar spreekt de Heer over dat het inderdaad nog gebeuren moest. En in Matthäus 7 staat weer iets makkelijker. Daar staat dan gewoon, wanneer gij mij gevolgd zult zijn, in de wedergeboorte, dan, enzovoorts. Maar ik zal u een ander voorbeeld geven, de nodige stop natuurlijk, van dat eigenaardige taalgebruik van Johannes. Alleen als voorbeeld, want ja, anders kan je net zo goed Johannes gaan bespreken. Alleen als voorbeeld, Johannes de Doper. Volgens Johannes 1. Zei over de Heer Jezus. Ik doop je wel met water, maar deze is het die met de Heilige Geest doopt. En wij met ons westerse verstand, ons technisch inzicht, zeggen dan, Als het goed is, zeggen wij dan, dat is helemaal niet waar. Maar we trekken ons er niks van aan, we lezen het gewoon niet. En we lezen Matthäus, Marcus en Lucas. En in Matthäus, Marcus en Lucas wordt Johannes gedoper geacht te zeggen, ik doop u wel met water, maar deze zal u dopen met de Heilige Geest. Of met de Heilige Geest en met vuur. En die zegt er netjes bij, zal. Waar kom je nou in Johannes? Staat dat er niet bij? Maar wij worden geacht te begrijpen dat dat wel de bedoeling is. Heb je dat? Zoek het maar na. Het is makkelijk genoeg. Matthäus 1, Marcus 1, Lucas 3, geloof ik. En weer Johannes 1. Het is makkelijk genoeg. Vergelijk het maar met elkaar. Maar waar het om gaat is dat er dingen gebeuren en gezegd worden alsof ze ter plekke al aan de orde waren. Maar dat was niet zo. Ze waren aan de orde toen die boeken geschreven werden. En voor zover ze letterlijk zo gezegd en gebeurd zijn, was het prematuur, vooruitwijzend op wat nog gebeuren moest. Want de Heere Jezus begon pas met de Heilige Geest te dopen op zijn vroegst bij zijn opstanding. Maar omdat ik daar geen discussie over wil hebben, nemen we het gewoon, zeggen we gewoon op zijn vroegst bij de Pinksterdag. En Petrus zegt het ook. Daar, in Handelingen 2. Hij zei, deze Jezus, door God gesteld tot Heer en tot Christus, deze de beloftenis van de Vader ontvangen hebbende. Ja, hij zegt gewoon dat de Heer Jezus bij zijn opstanding de Heilige Geest ontving. En niet eerder. Tja, dat staat er gewoon hoor. Er is niks tegen in, maar natuurlijk is dat zo. En dan staat er, deze die zelf als eerste die belofte des vaders ontvangen heeft. Een belofte des vaders is die Heilige Geest. Dat staat in Handeling 1 al trouwens. Enzovoort. Heeft dit uitgestort wat gij nu ziet en hoort. Dat wil zeggen, voor zover de discipelen dan wel de gelovigen de Heilige Geest hadden ontvangen. Hadden ze die ontvangen van de Heer Jezus. Doordat de Heer ineens was begonnen met het dopen met de Heilige Geest. Maar toen Johannes de doper 3 jaar tevoren wellicht gezegd heeft, deze is het die met Heilige Geest doopt. Misschien heeft hij het letterlijk zo gezegd, maar dan heeft hij toch echt bedoeld, hij zal het doen. En in Matthäus, Marcus en Lucas staat het ook zo. En we zouden die dingen gewoon begrijpen. Bijbelse waarheid hangt niet aan één vers of één uitdrukking, al denken sommigen dat. Maar hangt aan wat de schrift in het algemeen over bepaalde zaken zegt. En we trekken onze conclusie eruit. En dit is helemaal niet moeilijk. Wat hier staat in Filippenzen 2 is gewoon, hij was de gestaltenis Gods en werd de gestalte van een dienstknecht. Hij was Goden gelijk en hij werd de mensen gelijk. En ik heb niet de minste aanleiding om daar ook maar iets op af te dingen. Mede omdat de argumenten die men gebruikt om erop af te dingen, zo stuk voor stuk, geen stand houden. Maar hij deed toch wonderen. Nou en? Is dat een argument voor het feit dat iemand God is? Op geen enkele manier zelfs. En daarom laten we dit zo staan. Dit is niet een schijnvertoning. Zo van God die zich verstopt in een kindje in Bethlehem, zal ik maar zeggen. Of zoiets. Of verstopt in een 12-jarige jongen in de tempel enzovoorts. En zich er dan later wellicht weer van ontdoet. Nee, dit is een reële zaak, niet een schijnvertoning. Dit is God die inderdaad die gestalte aflegt, zal ik maar zeggen. Hoe moet je dat zeggen? God die mens wordt, zo kan ik het zeggen, want dat is een redelijk Bijbelse formulering. En op aarde verschijnt dan die baby. En het betekent gewoon dat als God op datzelfde tijdstip, in diezelfde nacht daar in Bethlehem, zich had willen manifesteren, zou daar verschenen zijn, zou hij verschenen zijn in die baby. Dat gebeurde weliswaar niet. Integendeel. Maar als er iemand op dat tijdstip de naam Jehovah zou kunnen dragen, of anders gezegd, als iemand ooit zou hebben kunnen en mogen reageren op het aanroepen van de naam Jehovah, ja, dan zou het een kindje geweest moeten zijn, maar die reageerde daar niet op. Die droeg een andere naam. En al die tijd dat de Heer Jezus op aarde wandelde, hoefde je nergens anders Jehovah te zoeken. Maar te zeggen dat hij Jehovah was, ook niet. Want dat was nou juist afgelegd. En pas bij zijn opstanding kreeg hij de naam boven alle naam. Dan wel, hij kreeg de naam boven alle naam terug. En sindsdien is Jezus van Nazareth, de mens Jezus van Nazareth, bovendien de uitdrukking van het wezen Gods. En wordt hij aangeroepen met de naam Jezus of met de naam Jehovah. En wij nemen het risico sowieso niet, wij hebben er geen problemen mee. Wij noemen hem beide namen. Zij het dan dat wij de naam Jehovah dan eerst omgezet hebben op een of andere wijze in het Nederlands. En zeggen, Heere Jezus. Jezus de Heere. Jehovah Jezus. Jezus Jehovah.
Dat betekent hij de Heere Zebaoth.
Jehovah Zebaoth betekent de Heere der Heerscharen. Dat is een uitdrukking uit vooral wat latere profeten, bijzonder Zacharia. Die zaaien, meen ik ook hier en daar. Goed herinneren, zo gauw, even snel. De uitdrukking drukt namelijk uit dat Jehovah, die bekend was als de God van Israël, niettemin de God is der menigten, heerscharen, want zo wordt Zebaoth vertaald. Het is dus een wat dreigende term in de richting van Israël, als God zich noemt bij de naam Jehovah Zebaoth. Het dreigende eraan is dat hij niet zegt Jehovah de God van Israël, of de heilige Israëls. Hij zegt, ik ben Jehovah de God van de ganse aarde, van alle mensen. Of zoals Paulus het later zou zeggen, God de God der Joden alleen? Nee, ook der heidenen. En dus wordt de naam Jehovah Zebaoth, ik meen zelfs, aangehaald in Romeinen 9. Als het gaat om de terzijdestelling van Israël en de zaligheid die de heidenen gezond is. De Heere Zebaoth heeft ons een overblijfsel gelaten. Maar de Heere Zebaoth heeft ons een overblijfsel gelaten is een sterke aanwijzing naar het feit dat dat overblijfsel vermoedelijk dan toch in meerderheid bestaat uit die Zebaoth. Namelijk afkomstig uit de heerscharen der heiden in plaats van uit de Joden. Sterke tekst. Maar goed, zou nu Jehovah Zebaoth verschijnen, verschijnt gewoon Jezus van Nazareth en daarbuiten niks. Zal ik u nog eens wat... We moeten pauzeren. Nog één ding. Als dus voordat iemand op het idee komt en in de pauze gaat nadenken en gaat denken, hé, ik heb iets, ik zal het nou eens even pakken. Dat mag hoor. Zit ik helemaal niet mee, dan zal ik zelf doen. Ik zei net, zolang de Heer Jezus op aarde was vanaf zijn geboorte, is er geen manifestatie van de Godheid. En als God zich manifesteert één keer bij wijze van demonstratie in kleine besloten kring. Die bedoel ik, broeder. Wie was dat? Smit. U mag blijven. Was dat op de berg? Want daar zeggen we, daar verschijnt de Heer Jezus in verheerlijkte gedaante. Waarom zeggen we nou niet gewoon, daar verschijnt Jehovah, de openbaring van de Godheid? Want dat was wat het was. Even drukt God zijn wezen uit in de Heer Jezus. Ter demonstratie, ik denk trouwens in de eerste plaats niet ter demonstratie aan ons of aan omstanders, want die waren er per slot nauwelijks, maar in de eerste plaats als een demonstratie aan de Heer Jezus, aan Jezus zelf, de mens. Zodat de mens in zijn zwakheid, Jezus, de mens, in zwakheid, nee, niet vergeleken met u, maar vergeleken bij God als zodanig. Zodat die mens daardoor dit soort dingen bekrachtigd zou worden. Dat komt nog wel een paar keer vaker voor. Maar voor de rest, naast de Heer Jezus verschijnt nooit de Vader of zo. Of Jehovah. Absoluut niet. Er zal nog maar één Jehovah zijn, dat is de Heer Jezus zelf. Dat is waar het om gaat. Daarom concludeer ik ook altijd dat toen de engelen verschenen in Bethlehem, boven de velden van Efrata, verscheen engel des Heeren immers, bij de herders, dan denk ik, dat moet dan geweest zijn net voor de geboorte van het kind. En daarna verdwenen de engelen, wordt merkwaardigerwijze zelfs vermeld dat ze verdwijnen. En dat moet dan het vroegste tijdstip zijn voor de geboorte van het kind. staat er allemaal zo niet bij. Met wat door elkaar verteld. Eerst de scène van de geboorte. Dan de scène van de herders. En dan weer de scène van de geboorte. Gaat dus ongeveer gelijk. Maar als u vraagt van synchronisatiepunt. Wel eenmaal verschijnt daar boven dit gebied. Verschijnt Jehovah. En dat verdwijnt is duidelijk genoeg. Want Jehovah, de engel des Heren. Maakt inderdaad plaats voor. Dan wel wordt verwisseld met het kind daar in de krib op het tijdstip van zijn geboorte. En daar gaat het maar om. Nou goed, wij moeten het daarbij laten. Het is hoog tijd voor de pauze. En als hij niet werkelijk zijn godheid had afgelegd, hoe kan hij dan vervuld worden met al de volheid Gods? En als hij altijd al de naam had boven alle naam, hoe kan hij dan een naam gekregen hebben boven alle naam? En als hij dus altijd al zo hoog was, hoe kan hij dan uitermate verhoogd zijn geworden vervolgens? En als hij altijd al de hoogste naam had die er bestaat, hoe kan hij dan uitnemender naam boven de engelen geërfd hebben? Dat is Hebreeën 1 vers 5 of zo. Enzovoorts. En meestal lezen we er snel overheen en vragen we ons er niks mee af en passen we het gewoon toe op wie Christus nu is. En dat is terecht. Maar we zouden ons ook afvragen hoe het zo gekomen is. Want daar gaat het nou juist om. Dat namelijk die weg naar die uitermate verhoging of verheerlijking. De weg naar die naam boven alle naam. De weg naar de allerhoogste troon slechts of loopt via de uiterste vernedering. Via gehoorzaamheid, via dienstbaarheid. Daar gaat het namelijk om. En heb ik het nog niet eens gehad over een van de, wat zoals ik het zie in ieder geval, meest belangrijke thema's in verband met de persoon van de Heer Jezus. Christologisch thema of onderwerp heet zoiets. Een thema dat eigenlijk nauwelijks genoemd wordt, dikwijls ook helemaal buiten beschouwing gelaten wordt. Dat is het thema van het geloof van Jezus Christus. Men heeft dat dan ook als de wiedeweerga uit de Bijbel vervolgens wegvertaald. Zodat wij het nog net terugvinden in de Statenvertaling. Nog net. Want daar vinden we de sporen van dat wegvertalen ook al terug. Maar in nieuwere vertalingen vinden we het helemaal niet meer. Is de uitdrukking volledig onbekend. Het geloof van Jezus Christus. En de parallel daaraan, de gehoorzaamheid van Jezus Christus. Waar geloofde hij dan in? En aan wie was hij gehoorzaam? Aan God? Wel, als hij dat zelf was, dan betekent dat toch niks. Dan hou je toch alleen de frase over, zonder dat je er wat mee kunt. Maar de essentie is juist dat Jezus van Nazareth, de mens, op aarde geleefd heeft in volle onderwerping aan God, aan de wil Gods, aan het plan Gods. En dus in dienstbaarheid en in nederigheid leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart enzovoorts. En dat deze mens als eerste mens ook inderdaad het einddoel bereikt heeft. Dat staat ook zo zonder meer in de Bijbel. Dat zijn de woorden weer uit Hebreeën, ik kom er toch, Hebreeën 12. Waarin bestaat dat, waarin hij genoemd wordt onze overste leidsman en voleinder des geloofs. De uitdrukking betekent simpelweg dat hij de eerste is die de loopbaan des geloofs voleindigd heeft. Niet in de zin zelfs van dat hij als eerste die loopbaan gelopen heeft, want dat was niet zo. Maar hij is de eerste die ook het einddoel bereikt heeft. En het einddoel was niet de eindmeet, maar de kroon, de lauwe krans zoals het heet. de bekroning. Dat wil zeggen, hij, onze overste leidsman en voleinde des geloofs, die om de vreugde die hem voorgesteld was, en die hij dus niet had, die om de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, de schande veracht, en inderdaad inmiddels dus op grond daarvan gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En hem zouden wij aanmerken, kortom, wij zouden zijn navolgers zijn. Dat is Hebreeën 12. En dat is precies dezelfde gedachte als hier in Filippenzen 2. De gedachte is juist dat al wat hij had, gaf hij op. En hij was het dus kwijt toen hij geboren werd als Jezus van Nazareth in Bethlehem. En wat hij daar ontving, toen hij geboren werd in Bethlehem, raakte hij ook nog kwijt. Want hij stierf. Dat is het verhaal. Dat is wat de schrift ons leert over de Heer Jezus. Over een mens die in volle gehoorzaamheid aan God zijn weg ging. En daardoor is hij geworden, zeggen wij, de openbaring van het wezen Gods. Daarom is hij uitermate verhoogd geworden. Daarom heeft hij de naam boven alle naam gekregen. Dat is zo. Maar het neemt niet weg dat hij daarom ook geworden is de eerste mens van een nieuwe schepping. Het hoofd van de nieuwe mensheid. Zoals Adam het hoofd is van de oude mensheid, de natuurlijke mens, zo is de Heer Jezus geworden het hoofd van de nieuwe mensheid. Het is de eersteling, de eerstgeborene daarvan. En dat staat in het hart van de Romeinenbrief, Romeinen hoofdstuk 5. Dat is eigenlijk het hart van heel het evangelie. En de consequentie die eraan verbonden wordt, zevenvoudig, is deze, dat de natuurlijke mens door geboorte deel heeft aan Adam. En alle ellende die daarbij hoort overigens. En door wedergeboorte krijgt de natuurlijke mens deel aan Christus. Op dezelfde wijze dat Adam het hoofd is van de oude mensheid. En zijn hoedanigheden deel zijn van de natuurlijke mens in het algemeen. Zo is de Heer Jezus het hoofd van de nieuwe mensheid. En zijn hoedanigheden zijn de hoedanigheden van de nieuwe mens in het algemeen. En daarom kan gezegd worden dat wij Christus zouden aandoen enzovoort. En dat de waarheid in Jezus is namelijk dat we afleggen zouden aangaande de oude mens. Hebben jullie? De Heer Jezus, degene die zijn godheid aflegde, maar daarna zijn mensheid aflegde. Ging nog een hele fase verder. Hij legde de oude mens af. En dus zouden wij die waarheid kennen en navolgen. De waarheid die in Jezus is. Namelijk dat gij zou afleggen aangaande de oude mens, de voorgaande wandeling en aandoen, de nieuwe mens. Die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid enzovoorts. En al deze schriftplaatsen hangen aan deze eenvoudige waarheid. Namelijk, zoals hier zo prachtig geformuleerd is, zo kort en daarmee ook zo duidelijk hier in Filippenzen 2. Christus Jezus, dat wil zeggen, dat is wat hij nu is, hè? Messias Jezus, want begrijp je me goed. Zijn messiaschap, de functie van Messias, kreeg hij ook pas bij zijn opstanding. Daarom begint het nieuwe verbond ook niet bij de geboorte van de Heer Jezus, maar bij zijn wedergeboorte, bij zijn opstanding uit de dood. Dat gevoelen zij in u het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis Gods zijnde de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen heeft. Ik laat even de tussenzin weg. Nog een keer dan, vers 6. Die in de gestaltenis God zijnde, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen heeft. En nog een keer hetzelfde. Hij was Gode even, namelijk Gode gelijk. Vers 6 en dan weer vers 7. En is de mensen gelijk geworden. Het eigenaardige is dat men niet geneigd is om iets af te doen aan het feit dat hij de gestaltenis Gods was. Maar daarna is men wel geneigd om iets af te doen aan het feit dat hij de gestalte van een dienstknecht aangenomen heeft. En dat lijkt me toch niet bestaanbaar. Ik bedoel, dat is inconsistent, hè? Of inconsequent, zo u wilt. En daarna geldt hetzelfde voor de andere uitdrukking. Men is niet geneigd er iets aan af te doen dat hij God gelijk was. Maar men is wel geneigd er aan af te doen dat hij de mensen gelijk was. Want, zegt men, ja, hij zag er alleen uit als een mens. Maar in werkelijkheid, als je er doorheen kon kijken, in werkelijkheid was hij God. Dat is niet zo. Dat kan ook niet. Het zou een strijd zijn met wat hier staat. Net zo reëel als dat hij God gelijk was, net zo reëel als dat Jehovah, de uitdrukking van het wezen Gods, dus God is, net zo is hij de mensen gelijk geworden en dus mens. Zonder voorbehoud, zonder reserve. Maar in tegendeel, volkomen mens, zo heet het ook bij gelegenheid.
Hij heeft ook als mens geleefd.
Natuurlijk, broeder. Ja, natuurlijk. Ik kan het nog veel sterker zeggen, maar ik heb al gezegd, ik aarzel wat om de argumenten te laten zien. Want ik ben van mening dat er veel te veel argumenten in deze uiteenzetting aangedragen zijn. En die vertroebelen alleen maar de gedachte. Het is namelijk nergens voor nodig. Verder. En het mens om te kunnen sterven. Was hij dus sterfelijk? Ja, want hij stierf. Het is historisch bewezen, hij was sterfelijk. Sinds wanneer? Sinds hij mens werd. Hij werd een sterfelijk mens. Het probleem is dan dat we zeggen, ja, maar als hij toch God was eigenlijk, hoe kan hij dan sterfelijk zijn? Dan zeg ik, hij was ook niet eigenlijk God, hij was mens.
Ja, maar hij was wel zonder.
Ja. Kijk, ze komen vanzelf. Als ik niet doorpraat, komen ze vanzelf.
Was hij dan aan Adam gelijk voordat Adam gehoord? Hoe moeten we dat bekijken?
Ik stel zeer op prijs dat u wat zegt, maar u loopt het risico natuurlijk ook dat ik er meteen iets overheen zeg. Hè? Maar het risico heb ik, dat neemt u, dat weet ik. Dus wat ik nou ga zeggen is dit. Ik had die discussie graag buiten beschouwing gelaten. Maar ik moet wel zeggen dat waar wij spreken over de Heer Jezus, over de mensheid van de Heer Jezus, komt meteen. Nou, niet helemaal meteen, maar als het moeilijk gaat worden, wordt meteen een volgende fase geïntroduceerd. Maar dan wordt het alleen ingewikkelder van. De vraag namelijk, als hij dan volkomen mens was, was hij dan ook een zondaar? Maar het heeft er weinig mee te maken, denk ik. Omdat iemand die mens is, niet noodzakelijk een zondaar hoeft te zijn. En als het toch zo is, dan heeft het te maken met de opvatting die wij hebben over het begrip zondaar. Dan moeten we daarover discussiëren. Dat wil zeggen, de problemen worden steeds wijder en steeds groter. Ik wil er wel wat over zeggen, maar ik doe het zonder argumenten. Nu. Gewoon omdat ik vind dat het hier helemaal niet aan de orde is. Daar gaat het niet over. Maar als u denkt dat het ermee te maken heeft, oké. Dan zegt de schrift ons dat de Heer Jezus gekomen is op aarde in gelijkheid des zondigen vleeses. Ik meen dat het Romeinen 8 vers 3 is. In gelijkheid des zondigen vleeses. Was hij dan God? Dan zeg ik, nou ja, tenzij expliciet vermeld wel, ben ik bereid het aan te nemen. Maar als er verder niks bij staat, is dat niet de conclusie die je daaruit trekken kunt. In gelijkheid des zondigen vleeses. Dan is dus de volgende, ik hoop dat je niet te veel zelfredenheid, gewoon even luistert. Hè? Was hij dan ook zondaar? Dan moet ik in de eerste plaats vaststellen dat het begrip zondaar op twee verschillende niveaus kan worden toegepast. Het een is het juridische niveau, namelijk staat iemand schuldig. Het andere niveau, dat is het meest bekende, is het biologische, het fysieke niveau. Namelijk is een zondaar iemand met een zondige natuur. Maar het zijn twee verschillende dingen, min of meer. Ik moet u zeggen, naar eer en geweten, dat ik in mijn Bijbel nog nooit expliciet iets gelezen heb over een zondige natuur van de Heer Jezus. Niet expliciet, dus we zouden misschien daaromtrent moeten concluderen uit diverse Bijbelteksten. Zo van de staat, dat dus besluiten wij dat hij een zondige natuur had, of juist wij besluiten dat hij geen zondige natuur had. Maar ik lees er niks over. Echt niet, ik heb er niks over kunnen vinden. Behalve dan dat ik zijn uitspraak lees als: hij is gekomen in gelijkheid des zondigen vleeses. Maar die uitdrukking dwingt mij niet om te concluderen dat hij een zondige natuur had. Je zou het zeggen vleeselijke natuur, maar wat is dat dan weer? Dan gaan we weer. Maar de uitspraak dwingt mij ook niet te concluderen dat hij dus geen zondige natuur had. Ik lees er dus domweg niks over. Ik lees een andere uitspraak in de Bijbel, daar zijn mensen allergisch voor. Maar ik noem hem toch. Er staat te vaak in de Bijbel dat het de bedoeling is dat het woord Gods met vrijmoedigheid gesproken zou worden. En daar put ik dan maar mijn motivatie uit. En dus zeg ik, lees in Psalm 51. Dan zegt u, ja, dat zijn woorden van David. Dan zeg ik, ja, dan lees ik weer de woorden van Petrus daarover. Leuk hoor, David zei het, maar hij sprak over. Enzovoort, hè? Dat is duidelijk, hè? En David zegt in die psalm, en daarmee legt hij woorden in de mond van de Heer Jezus, zoals altijd, en zegt: in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Daar waar men niet ontkent dat het een uitspraak is in de mond van de Heer Jezus, heb ik wel eens horen vertellen dat er weliswaar staat: in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen, maar dat dat betekent dat moeder de zondaar was. En niet het kind. En daarna zeg ik, ja, als je eraf wil van die zonde van de Heer Jezus, dan moet je dat wel zo doen. Maar je komt er niet af, want lees de psalm. Ik zoek hem met opzet niet op, dat kun je allemaal zelf doen. Lees die dan voor uzelf. Daar dezelfde die zegt: in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen, spreekt uitgebreid over de zonde waar hij verantwoordelijk voor is. Dus als je het in de ene zinnetje net wegredeneert, help je niks, want in die andere staat het nog vele malen. En dezelfde die daar aan het woord is en zegt: in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen, zegt tot God in de hemel: tegen u alleen heb ik gezondigd. Woorden van David gelegd in de mond van de Heer Jezus. De verklaring daarvoor is heel eenvoudig. Hij werd mens met zelfs als doel de zondeschuld der mensheid te dragen. Daartoe heeft hij bij wijze van spreken ook nauwkeurig zijn moeder zelf uitgezocht. Nou ja, goed. Ik bedoel gewoon te zeggen, daarom werd hij geboren inderdaad in de lijn van erfgenamen van Adam. Opdat hij als hoofd van de menselijke familie, als zoon des mensen, de schuld van de mensheid als zodanig op zich zou kunnen nemen. Daartoe werd hij geboren. En daartoe werd hij dus in zonde ontvangen. Niet noodzakelijk omdat hij een zondige natuur had, maar ik geef eerlijk toe, zonder dit verhaal zou je die conclusie er eigenlijk uit moeten trekken. Toch? Ik doe het niet, overigens. Maar de gedachte is dat waar hij geboren werd als zoon des mensen, hij daar geboren werd opdat hij de schuld van heel de mensheid zou dragen. En hij werd dus vanaf zijn geboorte van Gods wegen niet gerekend als een zondige natuur, maar wel als een zondaar. En het andere doet er dan niks meer toe. Hij droeg immers de zonde der wereld. Is hij dan een zondaar of niet? Staat hij dan schuldig voor God of niet? Als iemand de schuld voor de hele mensheid en voor de hele wereld op zich neemt, heeft hij dan schuld of niet?
Niet te weinig.
Nee, niet te weinig, dat kun je wel zeggen, broer. Moet u me niet zo verwijtend aankijken erbij. Maar van ons tweeën samen, broeder Smit, is het heel wat, hoor. Stond hij dan schuldig voor God? Dat is een absurde vraag. Ja, natuurlijk, en hoe? En daarna zeg ik, maar hij was ook de enige mens die kon zeggen, tegen u alleen heb ik gezondigd. Want als je zegt, maar het zijn woorden van David, gaat over dat hij iets vreemds gedaan had. Nou ja, goed, met de buurvrouw. Sorry.
Hij was dus vreemd
gegaan. Dat schijnt de uitdrukking te zijn, heb ik begrepen. Maar in ieder geval, daarna zei hij tegen u alleen heb ik gezondigd. Maar u en ik weten dat die zonde van David niet alleen was tegen God. Toch? Hij had nog tegen een paar anderen gezondigd ook in dat verband, hoor. Maar de Heer Jezus, die de schuld van de mensheid als zodanig droeg, stond niet schuldig tegenover welk mens ook, maar hij stond alleen schuldig tegenover God. En dus kon hij zeggen, tegen u alleen heb ik gezondigd. Daar kon er maar één zeggen, namelijk niet David, maar juist de Heer Jezus. En in dat verband zegt hij, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. En we concluderen dus dat hij vanaf zijn geboorte van Gods wegen tot zondaar gerekend werd. Toen zei iemand, ja, maar hij werd toch door God gebruikt en het diende toch God, zeg ik. Ja, maar u en ik zijn toch ook zondaren en wij dienen toch ook God? Waar hebben we het nu over? Dat is toch geen argument? Ik zei toch niet dat hij ongelovig was? Integendeel. Want wat de Bijbel expliciet en uitgebreid leert, is aan de ene kant dat hij de zonde der wereld droeg, en aan de andere kant dat hij geloofde. Maar als men hem eerst tot God verklaart, moet men het dragen van de zonde van de Heer Jezus zo ver mogelijk uitstellen. Terwijl hij werd zo laat mogelijk pas tot zondaar gesteld, maakt men het dan van? Maar dat heb ik u al genoemd. En dan komt het dan dus inderdaad niet meer uit. We moeten het wegredeneren. Maar niettemin, hij leefde als zondaar op aarde. En aan de andere kant, men moet niet alleen het feit dat hij tot zonde gemaakt werd, zoals in 1 Korinthe 5 staat, zo laat mogelijk plaatsen. Men redeneert de nacht, wat wil ik nou zeggen? Er was nog iets wat men... Oh ja, en het andere wat men wegredeneert, en wat zelfs volkomen onbekend geworden is, is het feit van zijn geloof. Want als hij God was, hoe kan hij dan gelovig zijn in God? Hoe kan hij zijn vertrouwen stellen op zijn eigen woord? Ik bedoel, dat kan wel, maar het is nauwelijks vermeldenswaard. De gedachte dat God namelijk gelovig is, vinden we expliciet maar één keer. Nou, eerlijkheidshalve moet ik u bij zeggen, één keer in het Nieuwe Testament. Maar dat is een bijna vanzelfsprekende zaak. Maar van de Heer Jezus als mens was het zo vanzelfsprekend niet. En daarom wordt er veel werk van gemaakt in de schrift. Zijn gehoorzaamheid, zijn trouw, zijn geloof, zijn onderwerping, enzovoorts. Het loopbaan des geloofs die hij liep, waaraan wij een voorbeeld zouden nemen, enzovoorts.
Je stelt eigenlijk, zeg maar, dat met de komst van de Heer Jezus, als de Bijbel zegt, hij die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt, ja. Dat daar al eigenlijk dat tot zonde gemaakt begint.
Ja, precies. Als ik het zeer expliciet moet zeggen en met 100% overtuiging, is het, dien die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Dat gebeurde bij de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem. Daarna, denk ik eerlijk gezegd, dat het al wat eerder was. Maar is voor ons denk ik niet van groot belang in deze discussie niet. Dat heeft namelijk te maken met dat de schrift leert dat de Heer Jezus zelf van opvatting was dat hij zijn heerlijkheid was kwijtgeraakt of op zijn minst was beginnen kwijt te raken. Is dat goed Nederlands? Begonnen was kwijt te raken. Niet bij zijn geboorte in Bethlehem, maar bij de eerste dag van Genesis 1. Dat was niet de eerste dag, maar bij de eerste dag van Genesis 1. Als u begrijpt wat ik bedoel. Nou, daarna, ja. Nou, daarna zeg ik gewoon wat de Heer Jezus zei. De Heer Jezus zei namelijk min of meer aan het begin van dat gebed ter afsluiting van zijn aardse bediening. In de nacht dat hij verraden werd en aan het eind van die nacht feitelijk zei hij toen hij nog bij zijn discipelen was in de opperzaal. Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had. En toen zei hij niet voor ik mens werd. Maar hij zei eer de wereld, de tegenwoordige uiteraard, eer de wereld was. En de gedachte is dus min of meer dat de schuld, of althans de oneer die nu eenmaal verbonden is aan een zondige wereld, al door hem gedragen werd vanaf dat deze zondige wereld bestaat. Als zondige wereld, welke verstaan?
De begin des boeks is van mij geschreven.
Juist. Juist. Maar ik zeg, dan is het in ieder geval begonnen. Daar is in ieder geval een belangrijk deel van zijn heerlijkheid kwijtgeraakt. In elk geval. Waarmee ik niet wil zeggen dat hij daarmee meteen de schuld van de wereld droeg. Maar ik ben wel van mening dat voor die zeven dagen van Genesis 1 al, om zo te zeggen, hij inderdaad van plan was, laat ik het maar populair zeggen, van plan was om die schuld op zich te nemen. Maar daarvoor moest hij dan eerst mens worden. En het was ook de voorwaarde voor het ontstaan van deze wereld overigens. Moet ik er ook nog bij zeggen. Zit er allemaal af, maar u ziet, vanuit dit onderwerp bestrijd je de hele heilsgeschiedenis. Zo belangrijk is het wel. En het leidt dus geen twijfel dat juist deze waarheid gewoon helder in de Bijbel staat. En waar het onhelder wordt, waar het diffuus wordt, komt dat omdat we om een of andere reden niet geneigd zijn. Ik zeg het zo voorzichtig mogelijk, want ik verwijt niemand wat. Maar niet geneigd zijn om gewoon aan te nemen wat er staat.
De mens is gewoon nog één onderkennende goed en kwaad.
Ja, dat is. Ik sta al ver over mijn tijd heen te praten. Dus, maar goed, die is inderdaad wat moeilijker, broer, omdat ik denk dat die uitspraak een uitspraak niet eens is, althans niet primair is, over Adam en Eva. Maar over het hoofd van Adam en Eva heen, over de Heer Jezus Christus. Want het zijn al die andere uitspraken over de mens in Genesis 1, 2, 3 ook. Dus vandaar dat ik aarzel om daarop in te gaan. Eén ding wil ik nog wel zeggen, omdat dat er een vraag over was. En ik heb dat niet voldoende afgemaakt. Ik zei, ik lees in de Bijbel niks over een zondige natuur van de Heer Jezus. Ik niet. Ik zoek er nog steeds naar. Maar ik zeg gewoon eerlijk, ik kan het niet vinden. Als u zegt, ik geloof niet dat hij een zondige natuur had, zeg ik, ik ook niet. Maar als u mij vraagt waarom, dan zeg ik alleen, nou, er staat niks over in de Bijbel. En ik zou niet weten waarom het zo zou moeten zijn. Maar als het wel zo is, dan maakt het me niks uit. Iemand zei ooit een keer, dat is een bekende redenering, ja, maar als hij zelf zondaar was van nature, dan zou hij onze zonde niet kunnen dragen. Toen ik het voor het eerst hoorde, zei ik, oh ja, natuurlijk. Daarna dacht ik, hoezo? Punt 1, waar staat het in de Bijbel? Punt 2, waarom zou ik de schuld van een ander niet kunnen betalen, terwijl ik toch zelf ook een schuld heb? Bovendien, als iemand mijn schuld draagt, dan heeft die iemand inmiddels een schuld. Hoe kan die iemand dan toch de schuld ook nog van broeder de Weger hier dragen? Met andere woorden, het argument, ja, ik vind het aardig bedacht, maar je komt er niet ver mee. Het vlekkeloos
land, zonder gebrek. Wij zijn hier nog eens van uitrusten.
Nou, dan gaan we even. Ik vind alles best, dan zitten we weer tot morgenochtend 10 uur. Nou, dat moet jij doen. Nou goed, dat maakt mij niet uit. Maar even nog over die kwestie van die zonde, want die vind ik wel essentieel. Ik zeg het nu gewoon vrijblijvend in de hoop dat u niet denkt dat ik dan alles erover gezegd heb. Maar in de hoop dat u dat eerlijk onderzoekt. En daarom doe ik het zonder enige druk. Als men zegt dat de Heer Jezus een zondige natuur had, of geen zondige natuur had, baseert men dat op de uitspraak in Hebreeën, waar staat, hoofdstuk 4, laatste vers is het, meen ik, waar staat dat hij gelijk als wij in alle dingen verzocht is geworden, doch zonder zonde. En men neemt dan En ik verwijt het niemand. Ik zeg het alleen. Men neemt dan alleen de uitdrukking zonder zonde en interpreteert hem dan los van de context. Hij had geen zondige natuur. Maar de normale betekenis van zo'n uitdrukking, ongeacht over wie die gaat, is dat hij verzocht geworden is. Staat er, hij is in alle dingen gelijk als wij verzocht geworden. Onze normale vraag zal dan vervolgens zijn. En? Hij is verzocht geworden. Heeft de verzoeking resultaat gehad? Dat wil zeggen, is hij tot zonde gekomen? Het antwoord is nee. En dat antwoord wordt dus gegeven. Hij is in alle dingen gelijk als wij verzocht geworden. Doch hij is daardoor niet tot zonde gekomen. Toch? Dat is de normale betekenis. En die zou ik toch maar laten staan. Ik laat hem in ieder geval gewoon staan. Volgend punt is dat als we enig ander vers zouden tegenkomen in diezelfde Hebreeënbrief en er staat het woord zonde, dan zouden wij zonder aarzeling vaststellen dat het woord zonde expliciet betekent ongeloof. En waarom dan dat ene vers niet? Want de verzoeking van de Heer Jezus was er niet op gericht dat hij zijn goddelijke natuur weer aan zou nemen, of hoe het maar heet mag. De verzoeking was erop gericht, zoals alle verzoeking, dat de mens, wie hij ook is, inclusief de Heer Jezus, dat hij ontrouw zou zijn aan het woord van God. Dat hij niet zou geloven. Dat zou komen tot ongeloof in het woord van God. En wat de Heer Jezus dus altijd de verzoeker antwoordt, is: er staat geschreven. Het is een demonstratie van zijn trouw aan het woord en dus zijn geloof. Trouwens, ik meen dat het Efeze 4, of Hebreeën 4, de laatste verse was, waar staat dat in alle dingen gelijk als wij is verzocht geworden door zonde zonde. Maar een hoofdstuk eerder is al uitgelegd wat onder het woord verstaan moet worden. Want er staat over Israël dat zij niet hebben kunnen ingaan in Canaan door hun zonde, door hun ongehoorzaamheid, door hun ongeloof. Drie woorden achter elkaar. En dat is waar het over gaat. Zonde is ongeloof. Zelfs als u vraagt wat is de zonde van Adam, zeg ik nog ongeloof. En dat is wat van de Heer Jezus ook uiteengezet wordt, met name in diezelfde context van Hebreeën, namelijk zijn geloof. Of met andere term, zijn gehoorzaamheid. En zo blijft het dus. Zonder zon, hij is in alle dingen gelijk als wij verzocht geworden, maar hij heeft niet toegegeven aan de verzoeker. Hij is gebleven bij zijn trouw aan het woord van God. En daar gaat heel die Hebreeënbrief feitelijk over. Expliciet bladzijde na bladzijde. Het gaat niet over zijn al of niet zondige natuur. Als u mij vraagt, en heeft de Heer Jezus zelf persoonlijk zelf, Jezus vanuit het persoonlijk zo zelf zonden gedaan, dan zeg ik eerlijk, ik zou het niet weten. En dan moet je me niet onder druk zetten en vragen, maar wat denk je, is het waarschijnlijk of is het onwaarschijnlijk? Wat denk je ervan? Ik weet het niet. Ik lees er niks over. Ik denk achteraf dan ook dat het nergens toe doet. Het maakt ook niks uit. Waar het over gaat is de juridische aangelegenheid waarbij deze mens verscheen in de wereld met het opzettelijke doel om de schuld van heel de mensheid, van heel de wereld te dragen. En wat hij ook gedaan heeft of niet gedaan heeft, hij stond schuldig voor God. Het was uw en mijn schuld. Dat zo. Niettemin was hij instrument Gods bij uitstek als mens om het werk Gods te volbrengen. En dat heeft niks te maken met of hij een zondaar was of niet. Heeft namelijk er helemaal niets mee van doen. Heeft te maken met of hij gelovig was of niet. Al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Daar heb je nog zo'n argument. Er zijn er vele argumenten. Dus daarom, ik laat hem buiten beschouwing. Maar daarna komen we nog even terecht bij onze eigen persoonlijke situatie. Wij zouden navolgers van hem zijn. Van de Heer Jezus. Daar gaat het hier ook om. Nou, punt is, of wij zondaren zijn, grote of kleine, maakt niets uit. Helemaal Hoe heet het ook alweer? Riente, Naka en hoe heet het ook alweer? Tegenwoordig, hè? In ieder geval, ja. Het maakt helemaal niets uit. Wat uitmaakt is geloof. En voor zover de Heer ons gaven geeft, geeft hij die niet omdat we net de mensen zijn of veel of weinig gezondheid hebben, maar naar de mate des geloofs. Enzovoorts. Waar gaat het om? En of wij zondaren zijn of niet, door de Heer Jezus Christus, onze middelaar, kunnen we met vrijmoedigheid onze levens, onze lichamen, zondig of niet, ter beschikking stellen voor de dienst aan God. Enzovoorts. Dat is het verhaal. En waar wij gefrustreerd zijn door de zonde en door onze eigen tekortkomingen, vragen wij ons af of de Heer Jezus een zonde was of niet. En aangezien hij voorbeeld voor ons is, vinden we, dan moet hij dat maar niet zijn. En dat is dan de redenering. Maar ik lees het in de Bijbel niet. En dan kan ik wel argumenten bedenken waarom men dat soort dingen toch leert en uitgebreid bespreekt. Die zijn een legio, hoofdzakelijk psychologische. Maar in de Bijbel... Ik heb ze 40 jaar lang niet gevonden. Maar daarvoor ook niet, bedoel ik. Ik weet wat het arrogant klinkt. Maar ik heb daar heus wel naar gezocht. En eerlijk gezegd, ik persoonlijk zou het liefst aansluiten bij de meest gangbare opvattingen binnen evangelisch christendom. Want het is voor mij een heel stuk gemakkelijker. Graag zelfs. Maar het moet wel op Bijbelse grond. Nou, ik vind het in de Bijbel niet en daar houdt het dus mee op. Wat ik lees is dat de Heer Jezus van Gods wegen beschouwd werd als een mens en in bijzonder als een zondaar. Maar ook als een gelovige. En als zondaar moest hij sterven. Maar op grond van geloof werd hij rechtvaardig gerekend en dus weer opgewekt uit de dood. Dat is het verhaal. En er volgen vaders, omdat hij de eerste zou zijn, en dus opdat hij de eerste zou zijn, met eerst geboorterecht van de nieuwe schepping enzovoorts, heeft God hem inderdaad terstond uit de dood opgewekt. Als eersteling. Maar als mens en als hoofd van de nieuwe mensheid. En daarna, als God zich openbaart, zich uitdrukt enzovoorts, en gehoor geeft aan zijn naam die aangeroepen wordt, dan verschijnt daar het hoofd van die nieuwe mensheid. Die het uitdrukking is van Gods wezen, die de mens is naar Gods beeld en gelijkenis, die de afschijnsel is van Gods heerlijkheid en dus de naam Jehovah draagt. En dus de enige menselijke vertegenwoordiger van God op aarde, sterker nog, hij is de enige uitdrukking van het wezen Gods. Of met een nog andere term, los van enige theologie, hij is de persoon van God. En dat zou hij ook zijn, maar hij is het geworden bij zijn opstanding uit de dood. En ik zeg het in de stellige overtuiging dat u met deze gedachte, ik meen het eerlijk, in alle arrogantie en oprechtheid, bedoel, ja, sorry, dat u met deze gedachte, deze dingen in gedachte, bij geen enkele Bijbeltekst enig probleem tegenkomt. Want op het moment dat men zegt, ja, maar hij was op aarde toch God, krijgen we de volgende problemen, hè? Hoe moet hij dan God aanroepen in de hemel, als hij God is? Hoe kan hij zeggen, ik doe niet wij mijn wil, maar de wil van de Vader, als hij God is? Wiens wil doet hij dan? Toch zijn eigen wil. Dan zijn het allemaal dingen die mij zo doorheen prikt, zal ik maar zeggen. Die niet oprecht zijn, die niet kunnen blijven bestaan. En daar gaat het maar om. Wij zouden hem kennen en dan daardoor ook kennen de kracht zijner opstanding. En ik moet erbij zeggen, die kracht zijner opstanding betekent het niks als hij altijd al was God. In wat voor gedaante dan ook. Betekent die kracht niks. En voor ons dus ook niks, want wij zijn niet God in de menselijke gedaante. Dus op die kracht hoeven we niet te rekenen. Het idee is juist, hij was mens, zoals wij. Hij is gekomen in gelijkheid des zondige vlezes. Hij is vlees en bloed deelachtig geworden, net als de broeders. Net als wij dus. Enzovoorts. Vlees en bloed deelachtig geworden, in gelijkheid de zondige vlees, de mensen gelijk geworden en hoe het allemaal maar heten mag, enzovoorts. En God heeft hem uit de dood opgewekt. En dat is onze hoop. Daar vertrouwen wij op dat waar de Heer Jezus, de mens, zondaar, naar de wet, naar Gods maatstaf, op grond van zijn geloof eeuwig leven heeft ontvangen en dus de dood overwon, zullen wij zondaren naar de wet, en voor God tot zondaren gerekend, tot zondaren gesteld inderdaad, zullen wij op grond van ons geloof net zo goed, net als de Heer Jezus die ons voorgegaan is, worden opgewekt uit de dood en de overwinning hebben op de dood, eeuwig leven ontvangen. En in onze bedeling gaat het nog, zelfs nog veel verder. Namelijk, we zullen ook met hem verheerlijkt worden en met hem delen in zijn hemelse heerlijkheid. Dat is het idee en zo is hij dus echt de eerstgeborene onder vele broederen. Nou, daar moet ik het dringend bij laten, broeders en zusters. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij in Christus en door Christus met vrijmoedigheid tot u kunnen naderen, mogen naderen. Omdat deze Zoon des mensen ons geleid heeft tot u en tot uw heerlijkheid. We danken u dat wij één plant met hem geworden zijn. In de gelijkmaking zijns doods, in de gelijkmaking zijner opstanding, nadat hij ons gelijk was geworden. We danken u dat juist daardoor hij vele zonen tot heerlijkheid leidt. En hij daardoor geworden is de eersteling onder vele broederen. Wij danken u dat onze zaligheid is in geen andere. En dat er geen andere naam is in welke of door welke wij zouden zalig worden. Dat wij deel hebben gekregen aan de Heer Jezus Christus, die tot zonde gesteld werd en de straf der zonde onderging, maar die daarom door u uitermate verhoogd werd op grond van zijn geloof en zijn gehoorzaamheid. We danken u dan dat wij aan hem een voorbeeld mogen nemen. Dat hij ons grote voorbeeld is en daarmee de basis is ook van al onze hoop en toekomstverwachting. We danken u dat juist daardoor in hem al uw beloften ja en amen zijn. En dat deze Zoon des mensen, deze Zoon van Abraham, deze Zoon van David ons verlost uit de vergankelijkheid van deze wereld, ons verlost van de macht des doods en van degene die het geweld des doods heeft, zodat we in hem meer dan overwinnaars geworden zijn. We danken u dan dat wij zijn navolgers kunnen zijn. Dat waar wij ons onderwerpen aan uw woord in navolging van de Heer Jezus zelf. Waar wij ons onderwerpen aan uw woord en daarmee aan uw wil, dat u ons brengt in diezelfde heerlijkheid. We danken u dat wij u kennen als die God die niet alleen deze dingen beloofd hebt, maar ook inderdaad waar maakt. We machten bent om waar te maken dat wat u beloofd hebt. We danken u dan voor de rijkdom die wij in Christus vinden. Dat wij, ook wij als mensen, veranderd worden naar uw beeld en gelijkenis. En dat in overeenstemming met uw plan der eeuwen. We willen u dan ook dankzeggen voor deze avond. En in het bijzonder ook nu vragen of u onze gedachten gevangen wilt nemen. Opdat ze onderworpen zouden zijn aan u en uw woord. Opdat wij daadwerkelijk uw woord, uw waarheid niet alleen zouden kennen, maar ook verstaan en daardoor vrijgemaakt zouden worden. Opdat wij zouden veranderd worden in de vernieuwing van ons denken. En daardoor zouden toenemen in alle kennis en alle gevoelen. Daarmee in alle wijsheid. En daarmee in alle gemeenschap aan Christus en de kracht zijner opstanding. Wilt u uw werk aan ons volbrengen? In onze harten. Door uw geest en door uw genade. Om Christus wil. Amen.